Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 84, daarvan het eerste en het vijfde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere, der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Dat is het eerste en ook het vijfde vers van Psalm 84.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Als u mee wilt lezen, kunt u dat vinden na de Dordtse leerregels in uw kerkboek. En dan vindt u eerst de 12 artikelen en daarna de belijdenis van Nicea en Constantinopel. Aansluitend aan die belijdenis zingen we uit Psalm 27 het 7e vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En aansluitend aan het zingen van deze psalm willen we lezen uit het heilig woord van de Heere. Johannes 14 is de schriftlezing, de eerste 14 versen. Johannes 14, vers 1 tot en met 14. Maar we doen eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen en zingen Psalm 27, vers 7. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen dus uit Johannes 14, waar de Heer Jezus zegt: uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen, gij weet ge, en de weg weet ge. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg dan weten? Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze avond. Tekst voor de prediking is uit dit gedeelte wat u zojuist gelezen is, Johannes 14, daarvan de versen 2 en 3. Johannes 14, vers 2 en 3, waar het woord van de Heere en de tekst voor de prediking luidt: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Wij bidden samen eerst om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. Groot en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij buigen ons neer voor uw majesteit, u die troont in de hemel van uw heerlijkheid en rondom wie de engelen zingen van uw heiligheid en van uw gerechtigheid en van uw genade en van uw trouw. Wij buigen ons neer voor u. En laat iets van de eredienst die ook op dit moment in de hemel der heerlijkheid plaatsvindt, zijn schaduwen af mogen werpen op deze aardse eredienst. Nee, wij weten, onze aardse samenkomsten op de zondag zijn niet te vergelijken met de liturgie in de hemel. Daar is alles zonder zonde. Daar kleeft geen smet. Daar wordt in de lofzang geen wanklank gehoord. Daar ontvangt u alle lof en aanbidding. En als wij de mond tot u openen, Heren, ook uw dienaar die vanavond de tolk van de gemeente mag zijn, dan moeten we het zeggen met de profeet van eeuwen geleden: wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En dan moeten we bidden en dan moeten we preken. Dan moeten we alle dingen doen die in de eredienst gebeurt met onreine lippen, Heere, dat kan niet. En daarom bidden we van u, wil u zoals u eenmaal Jesaja's onreine lippen aanroerde, met een kool van uw altaar. En de kool van dat altaar wees heen naar het reinigende bloed van de Heere Jezus. Wil u zo onze lippen en ons hart en onze gedachten reinigen, opdat wij het woord mogen bedienen, zo zoals u wilt dat het bediend zal worden. En als wij ons gezet hebben om samen te bidden en samen te luisteren naar de verkondiging, dan hebben we ten diepste precies hetzelfde nodig. Want hoe zullen we naar uw woord kunnen luisteren met onreine gedachten? Met onreine oren. Heere, wil onze oren reinigen en openen door de kracht van het bloed van Christus. En onze gedachten gevangen leggen onder het woord van koning Jezus. En wil u geven dat we horen mogen. Nee, niet alleen maar luisteren. En het is een zegen als we luisteren mogen. En de woorden mogen horen en tot ons mogen nemen. Kan ook niet zonder. Maar we bidden u om meer. Laat het woord ook in mogen dringen in ons hart. En laat door de kracht van woord en geest ons hart gebroken worden. Ook het harde wat van nature eigen is aan ons hart. Laat er in ons gesloten hart plaats mogen komen voor het gezegende werk van uw genade. En voor het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En wil u zo in deze dienst zelf aanwezig zijn. Heer, het zijn diepe woorden die we opengeslagen hebben. Woorden over het huis en de woningen en de Vader en het plaatsbereiden van u, o Heere Jezus Christus. Geef dat we die woorden verstaan in de prediking, want hoe zullen we kunnen verkondigen? En hoe zullen de woorden helder en duidelijk kunnen worden als die woorden gesloten blijven? Geef dat we de woorden verstaan en zo ook door mogen geven. Opdat de Bijbelse en heldere en geestelijke boodschap van de schriften verkondigd mag worden. En laat dat mogen zijn in de betoning van uw kracht. Zegen de gemeente, Heren. Wees u met ieder van ons. U kent ons heel persoonlijk. U doorschouwt en doorgrondt ons hele hart. En we bidden, wil u, of we nu jong zijn of ouder, ons alle gedenken. En laat het woord gezegend mogen worden. Het woord wat in iedere zondag mag klinken. En wat ook in deze zondagse erediensten gebracht mag worden. Zegen u de broeders van de kerkenraad. Geef hen alles wat ze nodig hebben om de gemeente te leiden. Wees u met onze broeder Egas. Wil u hem nabij zijn. Oefenen in de genade en de kennis van u, de drieënige God, en wil u het werk van de broeders zegenen voor de gemeente, maar ook de gemeente zegenen. En wil u bij alle zorgen die er kunnen zijn en spanningen die er kunnen zijn, waar wij maar heel weinig van weten, wil u geven dat we met dat alles allereerst en allerlaatst en allermeest voor u leren buigen. En u nodig hebben, want zonder u kunnen we niets. Heere, doe het ons inleven. We bidden u, Heere, voor de emeritus predikant van de gemeente, onze broeder Den Butter, die nog niet zo lang geleden verhuisd. Wil u bij deze stap en bij deze verandering in zijn leven en het leven van zijn vrouw hen samen gedenken. En bij het ouder worden en ook met de moeite rondom zijn gezondheid en bijzonder gedenken. En nog een poosje sparen voor ons en voor de kerken. En laten zij uw zegen mogen ervaren en laat het werk ook gezegend worden. Zegen u de kerken. U weet, heren, wat er in onze kerken gaande is. Dat hoeven we u niet te zeggen, want u weet het volmaakt. Bewaar onze kerken bij uw woord. En doe ons als kerken dicht bij u en bij uw woord leven. En waar we wegzwerven en wegdwalen, te linker of te rechterzijde, houd u ons vast en breng u ons terug. Keer weder, God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zegen u alle kerkelijke arbeid. Wees u met zendingswerk en evangelisatiearbeid. Denk u aan het werk onder Israël, aan de hulpverlening op alle mogelijke fronten en door alle mogelijke organisaties, kerkelijke deputaatschappen, maar ook stichtingen die hulp verlenen in Oost-Europa of in delen van Azië of waar dan ook in deze wereld, Heere, gedenk ze. En laat het werk gebruikt worden tot opbouw van uw koninkrijk en tot neerwerping van het rijk van de duisternis. En vooral ook tot eer van uw naam. Wil u ook voor dienaren zorgen en werkers zorgen in uw koninkrijk, Heer. De oogst is groot, veel groter dan wij zien. Maar de arbeiders zijn nog altijd te weinigen. En u zegt in uw woord, bid dan de Heere van de oogst, dat hij arbeiders uitstoten in zijn oogst. Heere, wil u mensen roepen en afzonderen en toerusten tot allerlei takken van werk en vormen van werk. Maar bijzonder wil u jonge mannen bekeren en roepen tot de dienst en toerusten met gaven van hoofd en van hart, opdat zij naar het ambt van dienaar van het woord mogen staan en geef u ze ook een plaats. We danken u, Heere, dat broeder Jacob van Walsum een plekje mocht krijgen in onze kerken en in uw koninkrijk, toen hij het beroep naar Leerdam heeft aangenomen. We vragen of u hem wilt zegenen. En laat ook deze jonge broeder en anderen die zich voorbereiden op het ambt zich gedragen mogen weten door de gebeden in de kerken. Want het wordt er niet gemakkelijker op om dominee te worden. En het wordt er niet gemakkelijker op om dominee te blijven. Maar wil u in deze tijden uw dienaren bij u en bij uw woord bewaren. En vooral wil ze oefenen in de genade, in de kennis van u en in de ware godsvrucht. En laat het zo mogen zijn, onbekwaam in zichzelf, en dat ook maar voortdurend en steeds meer in te leven, maar niet onbevoegd. En daarom gaat het werk door, vanwege de bevoegdheid die u geeft, niet vanwege onze bekwaamheid, en vanwege de genade die u schenkt. Heere, laat het ook deze avond mogen gebeuren. Zegen u, o Heere, allen die opgeleid worden tot de dienst des woords. Zegen u onze universiteit in Apeldoorn en alle andere plaatsen waar dienaren van het woord worden opgeleid. U weet het, er is niet alleen in de kerk, in kerkelijk Nederland, in alle kerken veel gaande. Op het gebied van de opleidingen is er ook heel veel gaande. En er staan heel veel dingen op het spel. O God, wil u geven dat we bewaard blijven, niet alleen en niet in de eerste plaats bij de oude waarheid, dat is het belangrijkste. Maar ook dat we bewaard blijven bij de theologie zoals die daaruit gevoed wordt. En dan ook grondig, omdat u dat waard bent. En degelijk, omdat dat goed is voor de kerken. Schriftuurlijk en bevindelijk. En wil u zo uw kerk bouwen, ook in de toekomst. Wil u, o God der goden, ook aan ons vaderland denken. Heren, we hebben deze achterliggende week bevrijdingsdag gevierd. We hebben de overledenen herdacht, ook hier op het plein voor de kerk is een herdenking geweest, zoals op vele plaatsen. En wij danken u voor wat u gaf in de bevrijding van Nederland. En we bidden u, wil u Nederland doen beseffen wat het betekent. Dat het bevrijd is van de dwingelandij. Heere, bewaar ons ervoor dat we die vrijheid zouden misbruiken. En dat we de vrijheid zouden invullen naar ons eigen goeddunken. En u weet hoe dat gegaan is. Deze vele tientallen jaren dat we maatschappelijk en politiek vrij mogen zijn. Heere, we hebben het juk afgeschud. Dat gebeurt in de wereld. En het juk kraakt en breekt en verbrokkelt ook in de kerk. Wil u een terugkeer geven. Tot u en tot uw heilige en heilzame geboden. Verenig ons hart tot de vrezen van uw naam. En laat dat door mogen werken ook in onze samenleving. Opdat wij weer gaan beseffen wat echte vrijheid is. Want waar de geest des Heren is, daar is bevrijding. En daar is de ware vrijheid. Zegen ons, Heren, met die machtige en krachtige geesteswerking. En wil u zo ook in ons midden werken en wonen. Zegen onze regering, onze vorstin, met haar gezin, haar familie. Wil u ook daar met uw genade werken. En laat het ook in haar leven en het leven van de prinsen en prinsessen waar mogen zijn. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Want of we nu koningin zijn of maar een hele eenvoudige inwoner van het eiland Goeree of Overflakkee. Dat past ons allen. En laat ons zo mogen luisteren en zo mogen spreken in aanbidding van u, Heere Jezus Christus. We bidden het niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 103, het 7e, 8e en 9e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 7, 8 en 9 van Psalm 103. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. 14 van Psalm 69. Geliefde gemeente, welke plaats neemt de hemel in uw en jouw persoonlijke leven? De hemel? Ja, de hemel. Of denk je daar nooit over? Het kan zo zijn, hè, zoals die oude uitdrukking zegt, die je vroeger vaak hoorde, dat de mens onder de prediking van het woord zit en dat de hel niet verschrikt en de hemel niet verkwikt. Of heb je daar nooit last van? Dat is erg. Als de hel nooit verschrikt en als de hemel geen enkele plaats in je gedachten inneemt. Want er zijn wel vromen die ons voorgegaan zijn, die dicht bij de hemel leefden. En misschien zijn er ook wel onder ons die dat in alle eenvoud kunnen zeggen. Zoals een van de kinderen van de Here uit het verleden van deze plaats, die zo met de liefde van God vervuld was, dat als ze langs het kerkhof liep, zei: de graven lachen me toe. Of zoals die oude broeder, al lang overleden uit de plaats waar ik geboren ben, die aan het einde van zijn leven met stralende ogen zei: de hemel wenkt, de hemel wenkt. Is dat vreemde taal geworden vandaag? Of niet? Want hoe jong we ook zijn, hoe oud we ook werden, als we iets van de echte vreze Gods kennen, dan zijn er momenten, hoe kort misschien ook, dat er iets van een heilig heimwee is gekomen om daar te zijn, zonder zonde. Daar gaat het vanavond over vanuit de tekst die we samen gelezen hebben. En ik zou als thema daarboven willen schrijven: de hemel, een eeuwige woonplaats bij God. En in de eerste plaats denken we dan over na hoe Christus die plaats bereidt. Want we lezen dat de Heere Jezus zegt: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En in de tweede plaats hoe Christus zijn volk bereidt. En dan denken we vooral na over die woorden: ik kom tot u. En wat er verder volgt. Dus de hemel, een eeuwige woonplaats bij God. Hoe Christus die plaats bereidt. En hoe Christus zijn volk bereidt. Deze woorden, u hebt dat misschien al begrepen, zijn afkomstig uit de grote reden die de Heere Jezus Christus gehouden heeft kort voor zijn afscheid. Eigenlijk is het de laatste avond dat hij met zijn discipelen bijeen is. Het is de avond voorafgaande aan de arrestatie in de hof van Gethsemane, aan de donkere nacht waarin hij verhoord zal worden voor het Sanhedrin en bespot zal worden. Het is de avond waarin hij het Pascha met zijn discipelen gevierd heeft en waarin hij het heilig avondmaal heeft ingesteld. En terwijl de eerste drie evangelisten uitvoerig vertellen hoe de Heere Jezus Christus met zijn discipelen het avondmaal heeft ingesteld en ook de woorden weergeven die de Heere Jezus bij de instelling van het avondmaal gesproken heeft, laat Johannes, de laatste evangelist, dat alles weg en geeft hij uitvoerig weer wat de Heere Jezus in de avondmaalzaal gezegd en gebeden heeft. En een van de thema's van die lange reden van de Heere Jezus, 14, 15, 16, de hoofdstuk van Johannes gaan daarover, is het thema dat hij heen zal gaan, weg zal gaan. En je merkt ook in dit hoofdstuk dat begrijpen de discipelen niet, ze zijn er blind voor. Maar de Heere Jezus komt als een goede moeder of als een goede onderwijzer, telkens weer op dat thema terug om zijn discipelen ervan te doordringen. Ik ga heen. En dat betekent dat heengaan van de Heere Jezus, zoals die woorden hier staan in het Johannesevangelie, altijd twee dingen. Het duidt aan dat hij zal heengaan in de zin van sterven. Wij zeggen dat ook wel in onze gewone taal. Iemand is heengegaan. Dan bedoelen we iemand is overleden. Maar het heeft bij de Heere Jezus nog een betekenis. Achter zijn sterven ligt ook de opstanding en ligt ook het moment dat hij voorgoed van deze aarde heen zal gaan naar de Vader. Dus heen gaan betekent sterven op Golgotha en heen gaan van de Olijfberg naar de Vader. En dan heeft Petrus aan het slot van het vorige hoofdstuk zijn tegenwerpingen gemaakt. En dan zegt Petrus, ik zal met u sterven. En de Heere Jezus verzekert Petrus, dat zal niet gebeuren, Petrus. Het is ook niet nodig dat je sterft voor mij. Maar eer dat de haan gekraaid zal hebben, zul je me drie keer verloochend hebben. Die discipelen in de war, zoals ze voortdurend verward zijn door de woorden van de Heere Jezus. De verwarring van het klein geloof en de verwarring van het ongeloof. En dat kan wat een verwarring geven in je leven. Ongeloof en klein geloof. Maar dan komt de Heere Jezus opnieuw naar hen toe en zegt, uw hart, laat dat nou niet ontroerd worden bij het horen van deze ernstige woorden. Gijlieden gelooft in God. Dat weet hij. Gelooft ook in mij. Letterlijk staat het er nog iets scherper. Blijft gij lieden dan ook in mij geloven? Ook al gaat het door de nacht van lijden heen, al wordt alles aangevochten, al gaat je hoop en je verwachting aan scherven. Wij hoopten dat hij Israël verlossen zou. Gij lieden gelooft in God, blijft ook gij in mij geloven. Want ik heb nog werk te doen. En mijn heengaan zal laten zien wat dat werk is. En geloof dat werk ook. Want in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Prachtige uitdrukking, heel bekend ook, een uitdrukking waarop over heel wat keren gemediteerd en gesproken is ter gelegenheid van de begrafenis van mensen die de Heere vrezen. Gods huis in de hemel, Gods woning in de hemel, zoals we vanmorgen gehoord hebben, het hemelse heiligdom heeft ook vele woningen. En dat woord woningen in de oorspronkelijke tekst betekent eigenlijk vaste verblijfplaatsen. En wij kennen de uitdrukking van iemand die een zwervend leven leidt zonder vaste woon- en verblijfplaats. Nou, van dat woord van onze tekst mag je zeggen dat de Heere Jezus zegt, in het huis van mijn Vader zijn vaste blijfplaatsen, dat staat er letterlijk, verblijfplaats. Als je daar eenmaal komt, dan word je nooit meer weggestuurd. Daar kun je en daar mag je door genade altijd blijven. En dan moeten we bedenken, gemeente, dat de Heere Jezus Christus hier spreekt uit ervaring. Niemand van ons heeft de woning van God gezien. Niemand van ons heeft de verblijfplaatsen in de hemel gezien. De Heere Jezus wel. Hij was van eeuwigheid bij de Vader. Zoals we het met die machtige woorden uit het belijden van de oude kerk gezegd hebben. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. En hij is uit de hemel gekomen. En de kinderen in de kerk weten het. Wat is er toen gebeurd? Toen is de Heere Jezus Christus een zwerver geworden. Zonder vaste woon- en verblijfplaats. Stelt u het zich voor. De hemel der hemelen. De liefde van de Vader waarin hij zich koesterde. Was zijn vaste woning. En nu op aarde een zwerver. Hij zegt het zelf. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft geen plek op deze aarde waar hij het hoofd zal neerleggen. Zonder vaste woon- en verblijfplaats. En daar is hij begonnen met het bereiden van die woningen. Want wij lezen deze tekst soms een beetje eenzijdig. Wij zeggen, de Heer Jezus zegt bij zijn afscheid, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat betekent dan, als ik ten hemel gevaren zal zijn, dan ga ik in die woning van de hemel uw plaats bereiden. Dat is ook wel waar. Dat zullen we nog zien. Maar de Heere Jezus is al begonnen met het plaats bereiden. Vanaf het begin van zijn vernedering. Want wat betekent dat plaats bereiden? Dat betekent allereerst dat de Heere Jezus Christus, en luistert u nu even goed, want dat gaat diep hoor. Dat de Heere Jezus het recht moest verwerven. Op grond waarvan een verloren zondaar die voor Gods aangezicht niet kan bestaan, een plek zou krijgen bij God. Dat plaats bereiden betekent allereerst een recht verwerven. Want Gods kerk, zeiden de oude theologen, wordt op rechtsgronden zalig. Christus heeft het recht verworven waardoor de deuren van de hemel opengaan. En het recht verworven waardoor er een plaats komt voor mensen die alle plaatsen bij God verzondigd hebben. Toch een plaats komt in de hemel. Dus de Heere Jezus hier op aarde gekomen in zijn vernedering. Zonder woon- of verblijfplaats op deze aarde, straks uitgeworpen. En dat mag u wel een beetje letterlijk zien. Als hij aan het kruis het vloekhout van de schande genageld wordt, dan zeggen de mensen, eigenlijk met die kruisdood, hij is het niet waard dat zijn voeten nog een paar vierkante centimeter op deze aarde beslaan. Opgeheven van de aarde werpt hem uit. Hij is het niet waard dat zijn voetzolen deze aarde nog betreden. Weg met deze, kruist hem. En op Golgotha zegt de hemel van boven, ik wil hem niet ontvangen. Want het wordt inktzwart midden op de dag, 3 uur duisternis. Christus uitgeworpen van de aarde en uitgeworpen van de hemel. Een ontheemde. En dat is de plek, gemeente, die u en jij en ik verdienen. Wel eens op je afgekomen. Misschien zeg je, ik heb een mooie positie. Misschien denk je diep in je hart wel, je zegt niet zo hardop, ik ben eigenlijk wel onmisbaar. Misschien hang je erg aan de dingen van deze wereld. Maar ooit ontdekt dat je met alles wat je meent te bezitten en meent te zijn, het voor God verdiend hebt om uitgestoten te worden. Laat de Bijbel zo duidelijk zien. En dat prachtige oude avondmaalsformulier wat we uit Heidelberg hebben gekregen. Dat zegt het. God kon de zonde niet ongestraft laten. Maar eer dat hij ze ongestraft liet, heeft hij ze gestraft in zijn lieve zoon. Met andere woorden, wil je zien tot in het diepste doorgronden wat zonde, schuld, straf, toorn en vloek betekenen. Dat kun je zien in de wijze waarop God zijn lieve zoon heeft overgegeven. Uitgeworpen van de aarde. Uitgeworpen van de hemel. Een ontheemde. Maar zo heeft hij het recht verworven. Dat een zondaar die alle plaats bij God, alle plaats in de heerlijkheid verzondigd heeft, een plaats verkrijgt bij God. De grondslag van dat plaatsbereidende werk ligt in het offer van de Heer Jezus. Hier op aarde. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat betekent dus allereerst, ik ga sterven om uw plaats te bereiden. Ik ga de dood in en de nacht van de godsverlatenheid in. Geen plaats voor mij om voor u plaats te bereiden. Gemeente, als je dat ontdekt door de genade van God en in de weg van het geloof en de bekering, wat wordt het wonder dan groot. Heere, wat heeft het u gekost? Maar, en dan herinner ik even aan de preek van vanmorgen. Daar hoort natuurlijk bij dat de Heere Jezus Christus niet alleen maar heen gegaan is in de zin van sterven, maar ook dat hij straks na zijn opstanding heen gaat naar de Vader en daar zijn priesterlijke werk voortzet. Bid. Hoe bereidt de Heere Jezus verder nog een plaats voor de zijne? De grondslag, het recht ligt op Golgotha. Maar hij blijft dag en nacht, zegt de schrift, voor hun bidden. En zo maakt hij de plaats bereid. Hij herinnert God de Vader, ik zeg het in alle eerbied eraan wat hij gedaan heeft. En hij pleit voor de zijne, bewaar en vermeerder mijn kerk. En bereid u ze toe in de weg van bekering en heiliging, opdat het straks mag worden een reine bruid die u voorgesteld wordt. Mijn bruid, toegerust en toebereid tot de bruiloft van het Lam. Wat heeft de Heere Jezus nog een werk, gemeente? Om de levende kerk die uit de duister getrokken is tot Gods wonderbaar licht toe te rusten en toe te bereiden. Plaats bereiden. Daar is dag en nacht gebed van Christus voor nodig. Dat is verootmoedigend, hè? Want wij denken soms wel eens een beetje voorzichtig zo dat wij zo bidden. Je hoort het mensen wel zeggen, dominee, ik heb zo lang gebeden. Oh ja. Dat geloof ik wel als u dat zegt, hoor. Uit de aard der liefde. Maar ik weet uit het kleine beetje ervaring wat ik heb en uit de schriften ook wel dat wij zo heel spoedig biddeloos worden. Of heb je daar geen last van? Dat u het zeggen moet met die oude dichter uit Vlaanderen. O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Want, zegt Paulus, en dan heeft hij het met name over degene die de Heere vrezen. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Biddeloos. Maar als mijn gebed verstomt en mijn zucht stokt, dan is er een biddende hoge priester in de hemel, wat een genade, die dag en nacht leeft om voor zijn kerk te bidden. Dat houdt nooit op. Hij bidt als ze 's nachts slapen of 's nachts wakker liggen. Hij bidt als ze zelf niet bidden kunnen. Hij bidt als het onder de zegen van de Heere zo makkelijk en zo goed mag gaan. Hij bidt als er kronkelwegen zijn en kruis gedragen moet worden. Hij bidt als je met alles vastloopt en uitglijdt. Hij bidt op de meest gezegende ogenblikken van het leven. Altijd, dag en nacht. En dat is behalve bidden om zijn kerk te ondersteunen en zijn kerk te bewaren en zijn kerk te oefenen en zijn kerk te leiden. Ook een gebed waarmee hij plaats maakt. Zoals je het mensen die de Heere vrezen soms wel hoort zeggen. Ik word hier steeds meer een vreemdeling. Ja, want dat beleiden we toch, hè? Psalm 119. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Maar ik mag weten dat ik een thuiskomen heb bij God. Mijn plaats wordt bereid door die biddende hoge priester. Maar dat betekent ook, en dan gaat de tekst dus verder, dat Gods kerk hier op aarde wordt voorbereid, want we lezen in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het anders zou zijn, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik denk dat de beste vertaling van dit moeilijke zinnetje is: als het anders geweest was, zou ik het u niet gezegd hebben. Dat lijkt me de vertaling die het dichtst bij het Grieks staat. Zou ik het u niet gezegd hebben? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. En dan moet u even goed luisteren, want zo kom ik weder, daar moeten we niet te snel overheen lezen. Daar is in de uitleg van deze tekst ook een heleboel over te doen. Dat sla ik allemaal maar over, want dat is veel te ingewikkeld. Maar u zou geneigd zijn om te lezen, dan kom ik weder. Dat gaat dus over de wederkomst van Christus. Vooral als je erachteraan leest, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen opdat gij zijt waar ik ben. Dat gebeurt bij de wederkomst. Of misschien zegt iemand dat gebeurt bij het sterven. Ja, daar komen we op. Maar dat is niet de volle betekenis. Dat is wel de uiteindelijke betekenis, maar niet de volle betekenis. Want het woord van God en bijzonder het evangelie van Johannes, trouwens ook zijn eerste brief, tekenen de Heere Jezus Christus als de komende Christus. En dat betekent natuurlijk voor Johannes dat Johannes geloofde dat Christus eens komen zal op de wolken des hemels. Dat hij komen zal zoals we gelezen hebben en beleden hebben om te oordelen de levenden en de doden zeker. Maar het woord Christus komt heeft in het spreken van de schrift nog meer betekenis. En als we het zinnetje zo lezen vanavond, allereerst maar zo lezen, als ik uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. Dan is de allereerste betekenis dit, dat de Heere Jezus belooft dat als hij heen zal gaan, en die plaats door zijn bloed, het recht om te wonen in de hemel verworven is en in de hemel vastgemaakt is, dat hij dan ook terug zal keren naar zijn discipelen. Nee, nog niet op de wolken. Nog niet om te oordelen. Maar dat hij terug zal komen door de grote trooster, de Heilige Geest en de discipelen. Zal onderwijzen, daar gaat het over in deze hoofdstuk. Zo kom ik weder door mijn Heilige Geest, want ook al ben ik in de hemel met mijn menselijke natuur, met mijn menselijke gedaante, met mijn opgestane lichaam, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik kom weder tot u. Gemeente, dat is een grote kern van het evangelie van Jezus Christus. Gods kerk heeft een komende zaligmaker. En dat niet alleen maar een zaligmaker die komt aan het einde der tijden, dat ook. Maar allereerst een zaligmaker die komt in het gewaad van zijn woord en door zijn Heilige Geest om zijn arme kerk hier op aarde op te zoeken en te vertroosten. Dan vraagt iemand misschien, ja dominee, beleeft die kerk dat altijd zo? Ik heb vroeger de oude vromen wel horen zeggen dat er perioden in het leven van een kind van God zijn dat ze te maken krijgen met een komende en een gaande Heere Jezus Christus. De Heere Jezus komt en gaat weer weg, net zoals na Pasen en voor zijn hemelvaart, hè? Nou moet je voorzichtig zijn met die uitdrukking, ook al zit er wel een kern van waarheid in. Voorzichtig zijn, waarom? De Heere Jezus zegt in deze tekst en in vele andere teksten, ik kom weder tot u. En onze belijdenis zegt op grond van zulke teksten, naar zijn godheid, genade, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van ze. Zult u het nooit vergeten? Van Gods kant wijkt Christus nooit van zijn kerk. Want als dat zou gebeuren, zeg. Als de Heere Jezus Christus zijn kerk één ogenblik, een fractie van een seconde, aan zichzelf zou overlaten, ze zouden zichzelf in de hel zonderen. Ik zeg het maar scherp, maar zo ligt het wel. Ze zouden alles bederven. Zonder mij kunt gij niets doen, ieder ogenblik. Is hij er met zijn godheid, genade, majesteit en geest. Hij blijft bij hen. Ik verlaat u niet. Maar die oude vromen hadden in die zin wel gelijk. Dat is in de ervaring, in de geloofsbeleving en in de geloofsoefening van Gods kinderen soms zo anders, hè. Dan kun je momenten hebben dat je de Heere mag zien in zijn schoonheid. Die naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En misschien bent u het niet vergeten, die eerste keer dat Christus zichzelf vanuit het woord, vanuit de belofte liet zien. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Of die keer dat u avondmaal mocht vieren met hele bijzondere zegen. De koning zelf u onthaalde en u hem in de tekenen van brood en wijn mocht ontmoeten. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Onvergetelijk, een komende Heere Jezus Christus. Maar ja, dat zijn vaak maar momenten. Dan kan het door eigen zonde, of door eigen slordigheid, of door onbegrepen wegen die God in ons leven gaat, weer zo toegesloten zijn. Nogmaals, dat betekent niet dat de Heere Jezus zelf ver is van de zijne. Maar het geloofszicht, daar hebt u het geloofszicht is verduisterd. En de Heer lijkt zijn aangezicht te verbergen. En dat is bitter. Maar houdt u de hoofdlijn vast. Ik kom weder tot u. Hij komt in het gewaad van zijn woord en door zijn Heilige Geest. En laten we dan even dit punt nog wat aanscherpen in de richting van uw hart en leven en van mijn hart en leven. Dat betekent allereerst dit, dat de Heere Jezus Christus ook na zijn hemelvaart diezelfde Jezus blijft die hij was voordat hij naar de hemel ging. Wat is het kenmerkende van het werk van de Heere Jezus hier op aarde? Lucas 19 vers 10. De Zoon des Mensen is gekomen, daar hebt u het, komende Jezus. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. De verheerlijkte Christus is de komende, de zoekende en de zaligmakende Christus. En als u het goed bijbels reformatorisch ziet, dan is elke kerkdienst in het bijzonder en elk woord van God wat naar u toe komt in het bijzonder een bewijs dat de Heere Jezus Christus in de hemelen door middel van zijn woord en van zijn geest het verlorene zondaar zoekt. En dat is vooral van belang voor degene onder ons die eerlijk moeten zeggen: ik ken hem niet. Er staat hier in dit gedeelte: ik ben de weg. Maar die weg heb ik persoonlijk, bevindelijk niet gevonden. Dat is erg. Dat is vooral erg, gemeente, als we het bij een constatering, een vaststelling van de zogenaamde feiten laten. Zeggen: ja, ik ben onbekeerd. Of erger nog, ik ben nu eenmaal onbekeerd. Weet u waarom dat zo erg is? Omdat dat onder andere betekent dat u op deze aarde een vaste woon- en verblijfplaats hebt gevonden. En omdat u vast zit aan deze aarde en niet ziet dat u van uw diepste nood, uw zonde, uw ongeloof, uw schuld, uw vijandschap verlost moet worden. Bevrijd moet worden. We hebben de afgelopen week Bevrijdingsdag mogen vieren. 65 jaar geleden. Bevrijd uit de handen van de Duitsers. En misschien hebt u het wel beleefd als u wat ouder bent, zeker. Wat een wonder dat we al zo lang zonder oorlog zijn. Maar wat is vrijheid? Bevrijd van een verdrukker, van een overheerser. Ja, dat is belangrijk. En laten we alsjeblieft wat er op 5 mei gebeurde zoveel jaren geleden niet kleineren, maar als een wonder van God de Almachtige zien. Maar wat ben je arm, hè, als je in het vrije Nederland leeft terwijl je nog gebonden zit in banden van onbekeerlijkheid, zonde en dood. De meesten van u kennen het verhaal wel van onze allang overleden broeder dominee de Jong, die ook hier predikant geweest is, alweer lang geleden. Die ooit in een preek vertelde, en ik zal het nooit vergeten, ik denk dat ik nog maar 8 jaar was. Dat hij ooit, toen hij in Den Haag-West stond, een bezoek moest brengen aan een inrichting waar mensen zaten die psychisch zwaar leden. En hij was bij een van zijn gemeenteleden geweest die daar was opgenomen en liep door de tuin naar buiten. En het is in die oude tijden, hij kwam langs een isoleercel met zware tralies en daarachter stond een jonge man en zijn blik verried dat zijn geest in de war was. En zijn handen waren om de tralies gevouwen en de knokkels waren wit van spanning. En hij zong: wij leven vrij, wij leven blij op Nederlands dierbare grond. Dat leerden we vroeger op school. En dat sloeg bij onze oude broeder naar binnen. Zo is de mens. Zingend van de vrijheid. Zingend dat hij hier een woning heeft. Maar hij zit in de gevangenis. Achter de tralies. En hij kan zichzelf niet verlossen. Maar hij denkt dat hij vrij is. Als je daaraan denkt, gemeente. Nou, echt geestelijk aan denkt. En dan kun je de hele bevrijdingsdag. Wil je hoofd buigen en zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Want we zijn hier vrij, heren. We zijn gebonden. Zeg, wil jij daaruit verlost worden? Uit die gevangenis van innerlijke strijd. Uit die gevangenis van koningszonde. Uit die gevangenis van ongeloof en onbekeerlijkheid en geestelijke onmogelijkheid. Jezus Christus zonder vaste woon- en verblijfplaats. Hier op aarde gekomen. En hij wil nog komen door zijn geest en woord. Iedere kerkdienst is er als het ware een bevestiging van. Ik ben gekomen en ik wil komen om het verlorene te zoeken. En hij breidt zijn handen uit. Komt tot mij, Heer, ik kan niet komen. Ik zit zo vast. Ik weet niet hoe ik komen moet. Ik weet de weg niet. God zal zelf zijn leidsman wezen. Want dan gaat de Heere Jezus in het leven van arme zondaren die de weg niet weten, zelf de weg wijzen. En als ze de banden zelf niet weten te verbreken, dan gaat hij de banden verbreken. En als ze zelf geen licht geestelijk gesproken in hun ogen hebben, opent hij de ogen van de blinden. Hij brengt alles mee, komende Heere Jezus. En dat gebeurt niet alleen voor het eerst, gemeente. En de apostelen hebben het gezien toen de Heilige Geest was uitgestort. Dat die mensen op de Pinksterdag gingen vragen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Of dat een Saul van Tarsus het bevend vroeg, heren, wie zijt ge, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Ogen werden geopend, een komende Heere Jezus. Maar die komende Heere Jezus wil telkens weer komen. En nou even goed luisteren. Als je iets van de genade van de Heere kent. Dan is het een groot wonder als de Heere Jezus Christus je opzocht. Maar bij het ouder worden wordt het een steeds groter wonder als de Heere Jezus terug wil komen. Want wat hebben we het snel verzondigd. Wat kan dat tere leven, de verborgen omgang met God, verstoord raken door wat dan ook van beneden. Kerkelijke verwarring, ambtelijke zonde, koningszonde, een boezemzonde waar je aan verknocht bent en die maar niet weg kan. Geestelijke traagheid. Geestelijke verslapping, de Bijbel noemt dat verachtering in de genade. Vult u het maar aan. Weet u wat vaak een van de onderste regeltjes is? Dat we zo weinig hier op aarde, ook na ontvangen genade, de ogen opheffen. Onze ziel, we zongen het vanmorgen, kleeft aan het stof. En onze tijd heeft daar allerlei middelen en middeltjes voor. Om dat kleven aan het stof steeds steviger te maken. Heere, verlos mij. En dan is het waar dat mensen die toebereid worden door de Heere zelf, door die komende Heere Jezus Christus die gekomen is ook, daarin geoefend worden. Dat ze steeds meer vreemdelingen zijn hier op aarde. Een van de grote dingen van Johannes Calvijn in zijn lange leven en in zijn vele geschriften is dit. Dat de kern van de heiliging van het leven voor Calvijn is. De doding van onze zondige natuur. Het dragen van het kruis en de overdenking van het toekomende leven. Doding van de oude natuur, dragen van het kruis, overdenking van het toekomende leven. Ik ben een vreemdeling hier op aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Als je een goede Calvinist wilt zijn, dan wilt u toch. Moet je daarom vragen hoe staat met vreemdelingschap. En vreemdelingschap betekent, wat betekent het vaderland, de hemel voor u? Zouden we niet veel meer werkzaam moeten zijn met de hoop en de toekomst waarvan de apostel zulke diepe dingen zegt? De hoop die God heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. O, verlos ons van het al te zeer verkleefd zijn aan deze wereld en aan deze aarde. Ja, maar dominee, dan word je iemand die de wereld mijt. Ja, dat hoor je tegenwoordig meteen als je deze dingen zegt. Dat hoeft helemaal niet. God plaatst ons in deze wereld en wij hebben onze taak, onze roeping van Gods wegen getrouw uit te oefenen. Maar zeg, als God nou koning is, en we zouden al onze energie alleen maar besteden voor het leven hier op aarde en niet voor zijn eeuwig en blijvend koninkrijk. Wordt God dan geëerd? Gemeente, trouw aan je roeping. En ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Het hoort bij elkaar. En dan gaat God zijn kerk ook daarin leren steeds meer te sterven aan deze wereld. Steeds meer gericht zijn op hem, op een komende Heere Jezus. Ga je hem steeds meer nodig krijgen, steeds meer lief krijgen. Uw komst is het, Heere. Uw inkomst door uw woord en geest in mijn leven die mijn heil volmaakt. En dan komen we bij het slot van de preek, want ik moet me haasten om daar toch nog iets van te zeggen. Dan kom ik weder tot u en zo lezen we in het slot van de tekst. En zal u tot mij nemen. Dus ik kom tot u om u voor te bereiden, om u te trekken, om u te oefenen, om u te leiden. Maar uiteindelijk zal ik u ook tot mij nemen. Wat een wonder, gemeente, want dat betekent twee dingen. Dat de Heere Jezus Christus als een van zijn kinderen sterft. Zelf door de dienst van zijn engelen tot zijn overleden pelgrim komt en ze thuis haalt. Er is arbeid van de Heere Jezus in het thuishalen van zijn kinderen. Engelen dragen, zegt de schrift. Maar die doen dat in opdracht van die grote koning. En nog veel meer als straks de grote oordeelsdag komt en Gods kinderen met lichaam en ziel voor de troon zullen staan. Dan komt hij tot hen. Vanmorgen hoorden we om hem te zegenen, maar daar blijft het niet bij. Daar blijft het niet bij. Nee, hij komt ook tot hen om hen in zijn armen te sluiten. Tot zich te nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ik ben in de hemel, in het huis van mijn vader. Ik heb de woningen bereid. Ik heb de maaltijd bereid van de bruiloft van het lam. Ik heb een plaats bereid door mijn bloed en door mijn voorbeden. Ik heb u bereid als een reine maagd, als een bruidskerk die smetteloos zonder vlek en zonder rimpel voor het aangezicht van mijn vader in de vele woningen zal verschijnen. Komt in, gij gezegende des Heren. Gemeente, wij allen moeten sterven. Hoe lang dat nog van ons verwijderd is, weet ik niet. Kan voor sommigen van ons lang zijn, voor anderen kort. kan ook zo zijn dat tijdens ons leven nog de Heere Jezus terugkomt en we nooit zullen sterven en in deze aarde begraven worden. Maar als we sterven, en dat geldt ten diepste van ons allen, dan moeten we alles achterlaten. Ons huis, onze verblijfplaatsen, alles. Het is heel erg op me afgekomen toen ik 9 jaar geleden de rouwdienst van mijn vader mocht leiden. Toen heb ik over deze woorden gesproken. In het begin van de tekst heel erg benadrukt. Het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar kan geen zoon van zijn vader zeggen hier op aarde. Want het huis van mijn vader is verkocht. En daar wonen andere mensen in. Het enige huis wat hij hier op aarde nog heeft, dat is een paar vierkante meter grond waar zijn lichaam in begraven is. Dat is het einde. Van u en van mij. Wat ben je arm als dat echt het einde is. En als er niets zou staan wat onze tekst vertolkt, in het huis van mijn vader, zegt de Heere Jezus Christus, zijn vele eeuwige verblijfplaats. En de vraag komt tot ons, u bent me misschien in gedacht, bent u daarheen op reis? En jij? Want de mensen, vul je eigen naam maar in. Ik ga naar mijn eeuwig huis. En gemeente, dan is het echt van tweeën één hoor. Of het huis van de Vader met zijn vele woningen, toebereid door het Lam, door de priester die koning is. Of hier op aarde een graf, maar een blijvend huis, en ik aarzel om het te zeggen. In de eeuwige nacht, de buitenste duisternis, waar wening is en knersing de tanden. En dan zegt Paulus daarbij, wij dan wetende hoe waar dat is. Ook al wordt vandaag door zogenaamde evangelicale leiders gezegd, hoe kan het toch dat ik in de hel geloofd heb? Verschrikkelijk. Want alles schuift en beweegt op het ogenblik. En je weet niet waar het heen gaat. Hoe kan het? Gemeente, hoe kan het? Omdat het in de Bijbel staat. En de Heere Jezus Christus zelf is in het evangelie niet onduidelijk wat dat is en wie daar komen. En dan moet ik het, en dan mag ik het, en dan wil ik het in zijn naam zeggen. Mensenkind, jonge meisje, ouderen. Als je daarheen nog op reis bent, omdat je vreemdeling bent van de genade van de Heere Jezus Christus. Haast je en spoed je om je levenswil. Want nog is Jezus de komende Jezus. Die gebeden wil zijn, kom, o Heere, want uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. En nog is hij het die plaatsbereidend, biddend bezig is om zijn volk een plaats te bereiden en om hun harten en levens toe te bereiden. Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Want in het huis mijns vaders zijn vele verblijfplaatsen. Daar mag je eeuwig blijven. En al ben je dan hier op aarde een zwerver geweest misschien. Geestelijk gesproken dan. Misschien wel een dakloze. Omdat je vaak door jezelf of door anderen niet begrepen werd. Maar toch bekend bij God. Straks gaat voor geestelijke vreemdelingen, voor geestelijke bedelaars, de deur eeuwig open. En misschien mag ik dat onderstrepen met een bekend lied. Ik zal het lezen in een Nederlandse vertaling. Het is het levenslied van John Newton. En John Newton was in het begin van de 18e eeuw een slavenhandelaar. Als je over zijn vroege leven leest, daar lopen de rillingen van over je rug. Wat die man allemaal gedaan heeft. Maar door God bekeerd. Als een brandhout uit het vuur gerukt. Dominee geworden. Een man met dichterlijke gaven. Die dan dat machtige lied heeft gedicht, Amazing Grace. In het Nederlands gaat het zo, althans een stukje. Gena van God, hoe loof ik u. Voor redding onverdiend, verloren eens, gevonden nu. Een blinde die mag zien. Genade toonde mij mijn schuld. En heeft me vrijgekocht. Gena heeft mij met dank vervuld. Toen ik geloven mocht. Door veel gevaren ging mijn reis. Door tegenspoed en kruis. Genade heeft mij steeds geleid. Genade brengt mij. Thuis. And grace will bring me home. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed, gemeente. Heren, we komen uw naam dankzeggen dat u ons deze diensten gaf op deze zondag. Dat is van u. Want het oude lied zegt van u zijn alle dingen, van u ook alle zegeningen. Maar dat is wel waar. Geef, heren, dat we dat ook mogen beseffen. U hebt ons willen sterken om uw woord te bedienen en bediening willen geven. we mochten het woord uitdragen. En daarvoor komt u de dank toe en we bidden ook of u het wilt zegenen, dat het niet alleen maar aandachtig beluisterd is, maar dat ook door de indachtmakende genade het woord in mag zinken in onze harten. En wij u leren vrezen, leren kennen voor het eerst en zeker ook opnieuw. Wil u met de gemeente zijn? Het is goed dat we zo samen konden zijn deze zondag. Het geeft ook weer herinneringen aan inmiddels alweer zoveel jaren geleden dat we hier iedere zondag voor konden gaan. Wil u met de gemeente blijven en met de dominee? Neem u allen voor uw rekening en laat ook de gemeente Heere Jezus Christus plek mogen hebben in uw goddelijke en genadige voorbeden. Wil u ook met ons gaan? U kent onze weg en ons leven. Zegen ons bij alles. En bewaar ons ook voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Dat hebben we ieder ogenblik nodig. Bewaar ons vooral dicht bij u. We bidden dat in dankzegging om Jezus wil. Amen. 89, het eerste vers is onze slotzang, gemeente. Meteen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.